yes, yes, yo! Welkom bij de grote avondklokshow. Terug van weg geweest. We zijn er een paar dagen uit geweest, maar we zijn weer klaar voor een nieuwe avondklokshow. Supermooi jongens, we gaan de tune beginnen. Wordt er steeds beter in. Voor de 21 mensen die hebben gekeken, er komen natuurlijk steeds meer mensen bij, maar er waren 21 mensen getuigen van hoe ik op deze tune aan het dansen was. Jongens, ik heb er weer zin in. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. De grote avondklokshow is er weer. En vanavond alweer een hele mooie gast. Meester Leonie. Misschien ken je hem nog niet, moet je nu even... Nou, je zit nu op Instagram naar deze live te kijken, maar ze zal straks ook nog wel iets roepen in de comments, dan moet je er zeker even checken. En ik ken Meester Leonie, ken ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb haar vorige week of 2 weken geleden aan de lijn gehad. Dus hebben we elkaar voor het eerst gesproken. Dus dat vond ik heel grappig. Maar ik volg haar al wel heel erg lang. En ik volg haar al... Zij is 4 jaar bij een advocatenkantoor gewerkt. En daarna is ze voor zichzelf begonnen in 2018. Als echt ondernemer met haar eigen kantoor. En dat heb ik allemaal meegekregen. Ja, zij blogt ook al heel lang. Volgens mij blogt ze al sinds 2014 over strafrecht. En dat vond ik super interessant. Maar wat ik interessant vond om te zien, is toen zij voor haarzelf begon, en volgens mij is dat dus 2018, 3 jaar geleden, toen zag ik heel erg hoe zij zichzelf als merk aan het neerzetten was. En ik ben daar als marketeer, ik ben altijd met merken bezig. Ik vind het super leuk om te doen, om een merk neer te zetten. En toen ik dus haar bezig zag, dacht ik, wauw, dit doet ze in een wereld waar ik weinig van weet. Strafrecht, überhaupt de advocatuur, ik ken wel advocaten, maar die wereld is vrij conservatief. En ik vond het kicken hoe ze toch als jonkie, zeg maar, ook al had ze wel zeker wat ervaring, maar goed, in die wereld is het allemaal vrij conservatief, dat ze via social media zichzelf onwijs goed wist neer te zetten en echt een heel mooi merk voor zichzelf kon maken. En dat vond ik super cool om te zien. Ik heb ook heel veel vragen over van hoe doe je het nou en is het zo'n mannenwereld? Of ja, weet je, haar cliënten zijn voornamelijk mannen, begreep ik van haar. Hoe werkt dat? En wat zijn reacties van andere advocaten, strafrechtadvocaten? Hoe reageren die op de oude garde eigenlijk? Ben ik altijd benieuwd naar. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit van de oude garde, vind ik. Maar toch, ik ben wel benieuwd hoe er naar wordt gekeken in het wereldje. Maar ik heb het idee dat zij, hoe ik haar vanaf een afstandje heb gezien, ja, is zij gigantisch gegroeid. Dus ik heb heel veel vragen voor vanavond voor haar. Voornamelijk in, hoe bouwt ze nou dat merk? Wat is er opgevallen? Voor moois heeft ze allemaal uitgehaald? Wat is er tegengevallen? Zijn natuurlijk ook in deze zin, ja, als je jezelf in het licht zet, wat heel veel mensen heel erg spannend vinden, zijn natuurlijk ook dingen die tegenvallen misschien wel. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En zoals gewoonlijk, het is de grote avondklokshow. Dit is bedacht voor jou, voor de kijker. Dus als je zit te kijken en je denkt, ik heb eigenlijk wel een vraag of ga daar eens verder op in. Stel je vraag. Ik ga gewoon wat vragen paar afvuren. Ik ga het interview een kant op gooien. Ondertussen is het niet echt een interview, want het is natuurlijk gewoon onze eigen show. Het is mijn show. Ik doe gewoon wat ik wil. En Leonie heeft precies hetzelfde idee. We gaan gewoon lekker kletsen. Met als enige doel dat er waarde in zit voor jou. Oké, we gaan het erbij halen. Meester Leonie, daar komt ze aan. Ja, en de verbinding natuurlijk. Ze natuurlijk zit in Eindhoven, dus natuurlijk verder weg van Loosdrecht. Ja! Yay!
Hallo!
Hallo! Nou, wat zie je er mooi uitgelicht bij?
Ja, ik moest een lichting van jou op mijn hoofd zetten. Dus ik heb een soort van lamp hier nu. Een schijnwerper op mijn hoofd gezet. Maar jij bent nog lichter volgens mij. Maar goed, het komt vast in orde.
Ja, ik hoop dat ik ondertussen ook een beetje bruin word. Want ik weet wel dat ik voorlopig niet ga slapen met zo'n lamp als dit.
Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Natuurlijk wel eventjes. Ik ook niet, hoor. Wees maar niet bang.
Ja. Hey, ik kan je goed horen. Maar voor de mensen die thuis zitten, even een side note. Leonie heeft van die oordopjes in. Ene keer werkt het fantastisch, de andere keer horen we niet goed. Dus als je nou ondertussen denkt, van ik hoor eigenlijk helemaal niet goed, laat het even weten in de comments, dan kan ze het uitdoen.
Ik kan het even testen. Zal ik ze even uitdoen? Is dat misschien beter?
Ja, want je hebt wel een kleine delay voor mij, maar ik weet niet of het aan mij ligt.
Oké. Check, test.
Ja, ik vind het lekkerder. Je hebt nog steeds een kleine delay. Zit je op de wifi of zit je op 4G?
Nee, ik zit op wifi gewoon.
Oh ja, want ik zet hem bewust bij mij op 4G, omdat het dat op de een of andere manier sneller is. Maar goed. Just me. Maar het gaat nu goed. Ik zie alle mensen in de comments, het gaat goed. Joh, laten we niet jinxen. We gaan gewoon lekker beginnen.
Ik moet hier niet uitgaan. Dit is de eerste keer dat ik live ga, Jorik. Je hebt gewoon een primeur van Meester Leonie live gaan. Dus ja. Ik stel voor dat we erin blijven. Als ik nou eruit moet, dan weet ik niet of ik nog terugkom.
Nee. Ja, iedereen zegt, zie jij de chat ook?
Ja.
Ja, oké. Okay. Iedereen zegt het is beter, veel beter. Dus dat is allemaal goed.
Helemaal goed. Fijn. Geluid.
Hey, heb ik jou een beetje goed voorgesteld? Of is er nog iets wat ik heb gemist? Want jij bent ook de meest veelbelovende advocaat van Noord-Brabant door een nieuwe revue, las ik. Je hebt zelfs op je eigen website, dit vind ik cool. Ik vind het cool. Je hebt een review, jij krijgt gewoon reviews als staf van advocaat. Wat gewoon eigenlijk gewoon best wel logisch is. Maar anderzijds zou je het niet verwachten. Je hebt gewoon een 9,6.
Ja, lekker hè?
Op je eigen website. Ik vind dat heel cool. Ja, het is niet alsof, ja, het is toch, ik bedoel, ja. Een strafrechtadvocaat uitkiezen is toch iets anders dan een printer uitkiezen met een cool blue.
Ja, dat is zeker. Maar dan krijg ik ook wel denk ik een soort van ander soort reviews. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben, nou ja, ik zal niet een van de weinigen zeggen, advocaat met reviews werkt. Maar niet iedere advocaat die vindt dat ook even fijn. Dat het best wel spannend is. Want ja, als jij een zaak verliest, ligt dat dan altijd in jouw handen? Is het dan zeg maar jouw schuld? En zo ja, krijg je dan een slechte review? Of word jij zeg maar afgeserveerd op het feit dat de rechter een slechte beslissing heeft genomen voor die cliënt? En kon je daar in feite niks aan doen? Dus ik vond het in het begin ook wel een beetje spannend, moet ik heel eerlijk zeggen, om te werken met reviews. Maar inmiddels ben ik eraan gewend en gaat het goed. Dus ja, het is best leuk ook, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, mooi. Hey, iemand zegt al gelijk, ik hoop je nooit nodig te hebben. Nee, dat hoopt niemand, denk ik. Maar goed, als je als je aan het shoppen bent voor een strafrechtadvocaat, is het wel mooi dat je jouw reviews kan lezen. Ik vind dat voor mij is dat een voorbeeld van hoe jij volgens mij kijkt naar de advocatuur, en dan specifiek strafrechtadvocatuur, en hoe jij daarin een merk bouwt. Want dat is wel, ik weet niet of je het weet, maar ik volgde jou vanaf het begin toen jij in één keer op Instagram, oh wat spannend, ik ben voor mezelf begonnen. En,
oh, echt?
Ja, en je had natuurlijk al een blog sinds 2014, had ik dat goed?
Ja, dat heb jij goed. Ik moest zelf even nadenken, dat klopt. 2015 ben ik als advocaat en daarvoor ben ik al begonnen met bloggen, dat klopt. Ja.
Ja, dus jij was wel heel erg bezig met laten zien hoe jij erin staat, jouw mening en ook gewoon mensen educaten op dit onderwerp.
Klopt.
En dat is eigenlijk voor mijn gevoel, vanaf een afstandje bekeken, een stroomversnelling geraakt. En daarom vind ik zoiets als een review op je website over jou. Wat je net terecht zegt, van ja, er zijn heel veel dingen die ik niet, zeg maar, invloed op heb. En die gaan dan mee in de review.
Ja, klopt.
Vind ik spannend, maar ik ga er wel voor. En ik ken weinig advocaten die zichzelf laten reviewen. Dus dat vind ik dan ook weer zo cool. Want voor mij is een voorbeeld van hoe jij toch steeds dat aan het pushen bent qua de hele wereld.
Oh, thanks. Ja, dat is mooi. Ja, ik probeer het inderdaad ook wel anders te doen dan andere advocaten. Wat heel veel andere advocaten het er ook altijd spannend vinden, is dat ik op een flexplek werk bijvoorbeeld. Van, oh jee, hoezo heb je geen mega groot grachtenpand ergens in Amsterdam? Hoezo werk je op een flexplek? Dat vinden mensen ook heel interessant. En ik werk volledig digitaal, dus ik heb geen enkel papier. Dus ja, ik print mijn pleitnota's uit, maar daar is ook alles mee gezegd. Dus ik probeer het inderdaad wel op een andere manier te doen dan een beetje de traditionele advocaat het zou doen. Dat valt op. Niet eens per se bewust hoor. Je zei net al dat jij als marketeer daar met een bepaalde bril op naar kijkt. Dat is eigenlijk wel heel organisch gegaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik werk bijvoorbeeld volledig digitaal, omdat ik geen zin heb om ergens een archief te huren met mijn flexplek. Dus ja, van het een komt het ander. Zo werkt dat dan.
Super.
Maar ja, ik doe het wel op een andere manier, dat klopt. Absoluut.
Ja. Ja.
Die loopt mijn rol.
Sorry, nu viel je even weg. Wat zei je?
Ik zei, die lamp die maakt mij rood. Ik ga hem toch even zo wegdoen.
Ja, nou dan mag. Iets anders trouwens, even praktisch. Heb je een jas of een trui bij je liggen in de buurt?
Een jas of een trui?
Ja, want als je die voor je legt, dan denk ik dat we iets minder galm hebben. Want je hebt een beetje galm. En als je dan zo voor je, ik weet niet of je een bureau hebt.
Moment.
Zit je aan de tafel? Ja, ga ik even vertellen. Terwijl je dat gaat pakken, ga ik even vertellen. Er zijn wat mensen die via Meester Leonie hier binnenkomen. Die zeggen, wie is in godsnaam Jorg Ruijs? Naar wie zit ik te kijken? Dus voor de mensen die mij niet kennen. Ik heb de grote avondklokshow bedacht als positieve draai te geven aan de avondklok. Waar heel veel mensen toch moeite mee hebben. Ik niet zo. Maar ja, het is toch weer een van de vele maatregelen rondom de coronascheid. Dus ja, ik had om 9 uur 's avonds niet meer naar buiten. Toen dacht ik, heel veel mensen hebben Netflix wel uitgekeken. Ik ga de grote avondklokshow beginnen. Dan ga ik allemaal leuke mensen uitnodigen. Gaan we een uur lang lullen. En dan hopen we waarde voor jou te creëren. Dat is de insteek van de grote avondklokshow. En ik ben Jorg Ruijs. Ik ben ondernemer. En ik heb een bedrijf gehad dat heet Culture Builders. Daarmee heb ik andere bedrijven een goede cultuur hebben, helpen bouwen. Zo, die komen lekker uit. En daarvoor heb ik 12 jaar in de wereld van online marketing en startups en techbedrijven gezeten. En nu heb ik mijn bedrijf verkocht en heb ik een online programma over mindset samen met mijn vrouw van Sarnie Zoet Geluk. Dat is even in het kort. En ik heb 2 kinderen binnen met 11 maanden ertussen, dus ik slaap nooit. Dat is mijn intro. Je bent er weer, hè?
Ik ben er weer. Ik heb een soort van grote teken gepakt. Die ligt hier nou voor.
Ja, maar dit helpt al iets.
Nou, mooi. Dan zijn we er.
Ja.
Groot.
Wat zeg je?
Nee, ik ben ook minder rood. Die lamp die maakte mij rood. Maar goed, komt goed.
Ja, nee. Je ziet er heel bruin uit. Dat is positief. Het is middenwinter. Het is net alsof je op wintersport bent geweest.
Lekker. Ja. Goed.
Hey, we hebben eigenlijk wel een eerste vraag binnen. Ik dacht, laten we daar gewoon beginnen. In hoeverre is het strafrecht een mannenwereld? En hoe sta jij er dan in als vrouw?
Ja, het is op dit moment nog best wel een mannenwereld. In die zin dat, ik denk dat als de meeste mensen denken aan de strafrechtadvocaat, dat ze een beetje een soort van Bram Moscovici idee hebben, of een Gerard Spong of Theo Hiddema. Dat dat zeg maar een beetje de mannen zijn die dan zich als strafrechtadvocaat hebben geprofileerd in de media. En dat is in die zin ook wel zo. Er zijn denk ik op dit moment, weet ik trouwens zeker, veel meer mannelijke strafrechtadvocaten dan vrouwelijke strafrechtadvocaten. Maar je ziet wel een soort van kentering daarin. Dus bijvoorbeeld toen ik de opleiding ging doen van 2015, 2018, heb ik de beroepsopleiding advocatuur gedaan. Daar was denk ik 75-80% was vrouw en de rest was man. Dus ik verwacht wel dat daar na verloop van tijd, over een aantal jaar, een soort van kentering in gaat plaatsvinden. Dat we op een gegeven moment meer vrouwelijke strafrechtadvocaten krijgen dan mannelijke strafrechtadvocaten. Nou, op dit moment is het dus inderdaad zo dat we meer, dat ik meer mannelijke collega's heb dan vrouwelijke collega's. En ja, hoe dat is, hè, dat was de vraag. Ik weet in die zin niet beter. Dus ik vind het ook niet erg. Sterker nog, ik vind het eigenlijk wel fijn. En dat komt denk ik ook omdat de strafadvocatuur natuurlijk een beroep is waar je wel een beetje stevig voor in je schoenen moet staan. Laat ik het zo zeggen. Dus het is ook niet onlogisch dat er veel meer mannelijke strafadvocaten zijn dan vrouwelijke strafadvocaten. En de vrouwelijke strafadvocaten die er zijn, dus de vrouwelijke collega's die ik heb, dat zijn ook allemaal wel gewoon stoere wijven, om het zo te zeggen. Dus ja, wat dat betreft doen wij ook niet onder voor die mannen. En hoe dat is. Ja,
het is niet echt een ding eigenlijk, zeg je. Van, nee. Het is wel die verhouding, nou goed. Wat zei je?
Ja, precies. Ik zei, voor mij is het ook helemaal niet erg. Het is inderdaad meer een andere verhaal. Ik weet in die zin ook niet beter. En ik vind dat wel relaxed ook eigenlijk gewoon met veel mannen werken. Het is gewoon, ik vind het eigenlijk wel chill. Ik heb er in ieder geval geen last, zal ik het zo zeggen. En ik heb natuurlijk sowieso mijn eigen kantoor, hè. Dus in die zin werk ik voor mezelf, werk ik alleen. Maar je hebt natuurlijk wel een andere strafrechtszaak. Bijvoorbeeld een zaak waar er meerdere verdachten in zitten. Dan werk je natuurlijk samen met andere strafrechtadvocaten. Ik heb ook 3 jaar lang op een kantoor gewerkt. Ook daar werkte ik natuurlijk samen met mannelijke collega's, toen overigens wel bijna alleen maar mannelijke collega's. Ik weet hoe het is en ik vind het eigenlijk hartstikke fijn.
Ja. Wat ik interessanter vind is er een verschil tussen oude garde en jonge garde? Daar zou ik jou onder rekenen. En de manier hoe je die... Nou goed, kijk weer even naar jou, hoe jij jezelf positioneert. Hoe wordt daarop gereageerd? Want je laat jezelf overduidelijk zien.
Ja, nou ja, het zijn eigenlijk 2 vragen, denk ik, hè. Wat is het verschil tussen oude en een nieuwe garde? En hoe reageert de garde op mij? Welke wil je als eerste antwoord?
Ik wil eerst trouwens dat je toch maar weer je AirPods pakt. Want volgens mij is het qua geluid toch nog beter dat je die dingen in hebt. Heb je ze nog? Mensen zeggen dit in de comments, dus ik doe gewoon wat mensen zeggen. Ik heb helemaal geen eigen wil. Als mensen zeggen in de comments, Leonie, doe die dingen in, dan vraag ik het gewoon, ja.
Dan doe ik die dingen. Hij moet alleen
maken. Ja, we moeten even verbinding maken.
Als het goed is, ben ik er nou weer.
Ja, en dan heb je beter geluid, een kleine delay, maar dat maakt niet uit. Ik ben benieuwd naar die eerste, die oude garde.
Wat het verschil is dan, hè?
Ja.
Met de jonge garde. Ja. Nou ja, eigenlijk kom ik dan weer terug op waar we net al even kort over spraken. Als je het hebt over de oude garde versus de nieuwe garde. De oude garde, dat is wel een beetje, denk ik, welk beeld men ook heeft van de strafadvocatuur. Dus zeg maar echt de oudere, ja, witte man, klinkt een beetje zo heel specifiek. Maar dat komt er wel op neer, die in een grachtenpand zit.
Ja.
En die ook gelooft, zeg maar, in een bepaalde structuur van een bedrijf runnen. Dus dan heb je altijd een aantal partners bovenaan. Daaronder heb je dan de advocaat-medewerkers. Dat zijn advocaten die langer dan 3 jaar advocaat zijn. Daaronder heb je dan de advocaat-stagiairs. Dat ben je de eerste 3 jaar. Dan heb je nog een paar juridisch medewerkers en secretaresses. Nou, dat is een beetje eigenlijk hoe de oude garde het bedrijf runt. Het bedrijf van advocatenkantoor runt. Nou, ik doe het dan op een totaal andere manier. En langzaam maar zeker doen andere mensen dat ook. Niet dat ik wil zeggen dat ze mij allemaal nadoen, hè, maar je ziet het wel gewoon steeds vaker. En wat zie je dan? Dus nou, eenpitters bijvoorbeeld. In eerste instantie was ik helemaal alleen. Ik heb inmiddels mijn eerste juridisch medewerker aangenomen. Maar ja, dat aannemen is ook op ZZP-basis bijvoorbeeld. Dus ik betaal haar alleen voor de uren die zij ook voor mij werkt. Nou, werken op een flexplek is natuurlijk ook heel bijzonder in die zin. Van ja, hoe kan je bij flexplek werken? Denken mensen misschien, ja, van oudsher, weet ik van iemand die daar dan met een laptopje zit of vanuit Bali ergens iets doet. Nou ja, dat is natuurlijk bij uitstek niet wat ik doe. Maar mijn redenering was destijds, toen ik voor mezelf begon, van ik ben als strafrechtadvocaat ben ik eigenlijk altijd onderweg. Als ik naar cliënten toe moet die in een gevangenis zitten, ja, dan moet ik daar naartoe. Dan kun je niet naar mij toe komen. Een politiebureau, een verhoor. Als iemand elders wordt aangehouden, moet ik er ook naartoe. De zittingen. Ik ben eigenlijk zelden op kantoor. Dus mijn redenering was en is, waarom zou ik in godsnaam voor een duur grachtenpand gaan als ik er toch nooit ben? Dat slaat helemaal nergens op. Ja. Het enige wat ik wel nodig had en heb, is een plek waar ik in vertrouwen met mijn cliënten kan praten. Nou, daar hebben we een spreekkamers voor. En die kan ik gewoon inboeken, inhuren bij mijn flexplek. En daar kan ik dan dus ook spreken met mijn cliënten. En verder heb ik mijn laptop, daar staan mijn dossiers op, daar staat mijn archief op. Alles zit in mijn laptop. En in principe kan ik overal nergens werken. Dus als ik ergens op de rechtbank zit, tussen 2 zittingen door, dan klap ik mijn laptop open, kan ik werken en heb ik altijd alles bij de hand. En dat is natuurlijk wel een hele fijne manier, vind ik, van werken. En dat is wel iets waarin ik me onderscheid van de oude garde, absoluut. Ja.
Ja. En je zegt het heel mooi. Heel veel van die mensen van de oude garde denken inderdaad dat ze het grachtenpand nodig hebben. Maar ja, dat hoeft inderdaad helemaal niet meer. Ja, een mooie manier van werken. Het is veel efficiënter als ik er zo hoor tussen 2 rechtszaken door. En jij, jouw cliënten zijn eigenlijk altijd mensen die door het Openbaar Ministerie iets ten laste worden gelegd, toch?
Ja.
Ja, nee, dus, wacht even. Dus, je vertegenwoordigt die kant. Ja, nee, ja. Iemand zegt, vertegenwoordig je ook slachtoffers of enkel daders? Maar dader wil zeggen dat je het hebt gedaan. Dus ik dacht, formuleer het even zo.
Heel goed, precies.
Dus dat klopt.
Ik sta verdacht.
Maar je staat aan die kant, je vertegenwoordigt nooit? Ja, verdachte, dat is het juiste woord.
Zo is het, precies. Nee, ik heb me bewust gekozen
ook nooit
op een gegeven moment. We hebben net een kleine vertraging. Dat geeft niks. Ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om alleen verdachten bij te staan en geen slachtoffers. En de reden daarvan is, er zijn strafadvocaten die doen het allebei overigens. Hoor. Dus die staan zowel slachtoffers bij als verdachten. Ik heb dus voor gekozen om alleen verdachten bij te staan. En de reden daarvan is dat ik nooit eigenlijk gezeik wil krijgen. Als 2 partijen naar mij toe komen en zeggen, Leonie, ik wil dat je me bijstaat. En die andere partij zegt ook, Leonie, ik wil dat je me bijstaat. Dat gebeurt natuurlijk, hè. Cliënten, dat is sterker nog, is een keer gebeurd bij mijn oude kantoor, dat de ene de andere in elkaar heeft geslagen. Ja, en dan is de ene slachtoffer en de ander verdachte. En dan is het maar de vraag, ja, wie van de 2, hoe moet ik dan kiezen? Wie vind ik dan aardiger? Moet ik dan daarvoor gaan? Wie betaalt mij het meeste? Ja, dat slaat nergens op. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik ga gewoon voor degene die verdacht is. En overigens vind ik dat ook, naast het feit dat ik mezelf daar makkelijker mee maak, vind ik het ook veel leuker om de underdog bij te staan, de bad guy bij te staan eigenlijk, in plaats van het slachtoffer. Dus het is dan naast een praktische reden, heeft er ook gewoon alles mee te maken met dat ik het ook gewoon veel leuker vind om de kant van de verdachte te doen.
Ja. En iemand vraagt net, als je die kant van de verdachte, dus aan die kant sta jij, ben je dan als een soort schaken bezig met wat de tegenpartij heeft gaan doen? Is dat hoe jij bezig bent? Wat zouden ze voor move doen? En dan zou je dit doen en dat. Of is dat een te geromantiseerd beeld? Ik weet niet hoe het werkt.
Dat is misschien een beetje het beeld dat dan gebaseerd is op Suits of zo. Of een van de andere serie. Waarin strafrechtadvocaten of advocaten überhaupt de hoofdrol spelen. Ja, is het een schaakspel? Het is wel een beetje een spel, absoluut. En de crux is wel vaak om vooruit te gaan denken. Dus echt te gaan kijken van, nou, waar zou de officier van justitie mee kunnen komen, bijvoorbeeld. Dus kijk, het is natuurlijk wel zo, we hebben allemaal hetzelfde dossier. Je moet het zo zien, in Nederland is het een ander soort strafproces dan dat je in bijvoorbeeld Amerika hebt. Dus bijvoorbeeld de getuigen in Nederland, die worden, in ieder geval, laat ik het zo zeggen, 99 van de 100 keer, op voorhand gehoord bij een aparte rechter, bij de rechtercommissaris. Daar wordt dan een verslag van opgemaakt. Dat verslag wordt bij het dossier gestopt. En vervolgens, dat hele dossier, daar beschikt dan de verdediging over. Dus ik, de officier van justitie, de aanklager en de rechter. Die drie mensen, de drie partijen, die beschikken over hetzelfde dossier. En in Amerika bijvoorbeeld, dan wordt alles nog op zitting gedaan. Dus dan is het misschien nog wel meer schakelen en nog meer improviseren. Terwijl het bij ons dus is, ik heb een dossier. Nou, in principe verandert er niet heel veel meer op zitting. Dus kan ik ook al op grond van dat dossier proberen te gaan bedenken van, hey, dit is een standpunt waar de officier van justitie mee zou kunnen komen. Hoe kan ik dat op voorhand al gaan pareren? Hoe kan ik dat op voorhand al onderuit halen eigenlijk? Dus in die zin is het absoluut een schaakspel. Probeer ik daar wel op te anticiperen. Anderzijds is het dus niet zo spannend als dat je misschien verwacht naar aanleiding van series als Suits, omdat er gewoon veel minder nog op zitting zelf gebeurt.
Ja, mooi, ja. Dus nu ik er zo over praat, denk ik, wow, je bent ook vast heel veel tijd kwijt aan zo'n dossier. Niet. Wat is gemiddeld, kun je daar iets over zeggen? Of is dat een beetje trick of the trade? Ik weet het niet, maar
nee,
als je het zo zegt, je bent een heel dossier aan het lezen, je bent ook aan het bedenken met welke argumenten komt de tegenpartij en wat is dan mijn verweer? Hoe lang ben je bezig met de cliënt?
Verschilt heel erg. Je hebt hele simpele zaken. Dat is wel een leuke vraag over die je stelt. Je hebt hele simpele zaken. En dat zijn dan echt zaken van rijden onder invloed bijvoorbeeld. Nou, het is misschien een dossiertje van 20, 30 pagina's. Iemand heeft ergens onder invloed gereden. Iemand doet een blaastest. Die uitslag zit in het dossier. Ik moet dan controleren of dat aan alle vereisten is voldaan. Was dat meetapparaat nog wel goed? Nou, dat soort dingen, weet je wel. Maar dat heb ik inmiddels met een minuut heb ik dat wel bekeken. Vervolgens lees je zo'n dossier. Nou, dat kost me dan misschien een kwartier. Vervolgens spreek ik die cliënt op kantoor. Dat kost me een half uur of een uur. En vervolgens doe je die zitting. En die zitting duurt dan een half uur. Bespreken of dat je in hoger beroep gaat of niet. Nou, that's it. Dus daar heb je misschien wel met een uur of drie, vier heb je zo'n simpel dossiertje echt al gedaan. Inclusief reistijd vaak. Tenzij ik naar Groningen moet, maar meestal is het Den Bosch of Eindhoven. Nou, dat is één. En daartegenover heb je dan dossiers. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, 2 jaar geleden, inmiddels alweer een dossier gehad. Een zaak gehad. Dat ging over een groep jongens, drugsdealers uit Rotterdam. In ieder geval, die werden verdacht van het dealen van drugs. En dat was naast drugshandel werd dan ook een criminele organisatie ten laste gelegd. Dus het deelnemen aan een criminele organisatie. En dat was een dossier van duizenden pagina's. Er waren 6 zittingsdagen voor ingeroosterd. Dus ik moest dagen achtereen naar Rotterdam. Nou, en die zaak zit dan, weet ik veel, 200 uur of zo, bij wijze van spreken. Dus nou ja, en dan alles ertussenin. Nou, gemiddeld genomen, voor een simpele, relatief simpele politierechterzitting, dus waar 1 rechter aan deelneemt, ja, 6 uur, 10 uur. Een zitting waar een meervoudige kamer in plaatsneemt. Dus de serieuzere zaken met 3 rechters. Ja, dat kan echt alles zijn. Vanaf 8 uur van een hele simpele M-kamer, dat is eigenlijk bijna nooit, tot dus inderdaad honderden uren.
Oh ja. Ja, dus dat is echt case by case. Maar je geeft, ja goed, alleen al voor de lichtere vergrijpen denk ik, nou, dat valt allemaal mee. Maar je hebt ook een snelheid van werk. Als je heel veel van die cases hebt gehad, dan weet je wel een beetje wat de argumenten zijn, wat de strafmaten zijn natuurlijk. En dan weet je je weg wat te navigeren. Maar het wordt een stuk spannender als we dus ritten. Nou, ook al helemaal niet over nagedacht. Bij simpele, kleine vergrijpen, lichte vergrijpen is er dus één rechter. Maar als het serious business is, zijn het er dus al drie.
Ja,
klopt. Wanneer is dat?
Het is zo dat een politierechter, dus één rechter, die mag maximaal een gevangenisstraf, die mag een gevangenisstraf opleggen van maximaal 1 jaar. Dus zodra het gaat om misdrijven, waar dan vaak 1 jaar of meer voor wordt geëist door de officier van justitie of voor wordt opgelegd door de rechters, dan is een soort van vuistregel, dan sturen we hem naar de MK. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, hennepkwekerij, daar wordt heel vaak een taakstraf voor opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. En dat soort zaken worden soms ook wel eens een keer aangebracht bij de meervoudige kamerzitting. Dus het is ook volgens mij maar net een beetje wie er tijd heeft en hoe dat dan wordt gepland bij de rechtspraak. Maar die van dat jaar is een beetje de vuistregel.
Ja. Hey, we switchen af en toe. We zitten nu heel erg diep in het. Hoe is het om strafrechtadvocaat te zijn? Hoe ga jij te werk? Maar ik ben ook wel benieuwd. En we blijven gewoon een beetje van de hak naar de tak. Ik vind dat geen probleem. Ik ben wel benieuwd om weer even boven te hangen. En dan, ja, ik bedoel, hoeveel dossiers doe jij nu per jaar? Je hebt nu assistent erbij, maar.
Per jaar. Ik denk dat ik iets van 150, 200 zaken heb lopen of zo.
Ja. En hoeveel zou jij zeggen dat komt overduidelijk via jouw merk, jouw persoonlijke merk, hoe jij jezelf hebt neergezet?
Nou, ik weet wel hoeveel omzet er afkomstig is uit social media, ongeveer. En dat is 30%. Maar dat zijn niet alleen maar strafzaken. Dat zijn bijvoorbeeld ook webinars die ik geef, of masterclasses pleiten die ik organiseer, of de juridische pubquiz die ik een tijdje geleden heb gelauncht. Maar het is wel zo dat ik inderdaad ook strafzaken, en best wel veel strafzaken, krijg uit social media. En dan moet je echt denken aan iemand die mij een DM stuurt met: hey, mijn broertje is aangehouden, kan je even daar naartoe? Weet je wel, zo concreet is dat echt. Er komt absoluut wel zaken uit. Ja, dat is wel leuk.
Ja, oké. Ik had zelfs nog verwacht, want hoe succesvol je in mijn ogen bent met het neerzetten van het merk, had zelfs nog verwacht dat het nog meer zou zijn. Maar ik vind nu dat je rond 50 tot 200 zaken per jaar, dat vind ik al superveel. Dus als 30% daarvan via je merk, via social media komt, is het al gewoon meer dan de moeite waard. Maar de rest komt dan via je netwerk?
Nou ja, je moet je ook goed realiseren dat de echte grote jongens, die gaan natuurlijk, die zitten niet op Instagram. Die zitten echt niet op Instagram. Die hebben geen Facebook, die hebben helemaal niks. Dus die krijg je echt niet via social media. Die krijg je echt via allerlei andere kanalen. Nou ja, dat is inderdaad een beetje de vraag. Waar krijg je dan dat soort cliënten uit? Verschillende mogelijkheden, waarvan een hele belangrijke is de mond-op-mond reclame. En dan ook nog eens een keer de mond-op-mond reclame van de jongens die vastzitten. Of de vrouwen, hè? Net zo. Ik heb een keer een cliënt gehad, die zat best wel lange tijd vast. Een vrouwelijke cliënte. En die zit dan in een vrouwelijke gevangenis, in Terpeel. En die had mij, echt in korte tijd, dan had ze een celgenootje daar. En die was niet tevreden over de advocaten. Dus dan werd ik weer opgebeld, Leonie kan de zaak overnemen. Of dan was er weer een nieuwe persoon. Ja, ik wil ook overstappen. Dus dat is echt dan een beetje zo via via. En via haar, omdat zij best wel lang vast zat, kreeg ik ook echt heel veel zaken. En dat is bij mijn mannelijke cliënten net zo. Als mensen lang vastzitten, dan worden ze soms onrustig. Kan net zo goed, hè. Bij mij lopen ook wel soms cliënten weg, omdat ze dan denken, Leonie zit te lang vast. Of ik zit te lang vast en ik wil een andere advocaat. En dan kijken of dat die het beter lukt. Ja, prima. Moet ze ook absoluut doen natuurlijk. Maar andersom gebeurt dat gelukkig ook, dat ze dan overstappen naar mij. En dat is echt via via. Ook als mensen buiten rondlopen, dus niet vastzitten, krijg je cliënten via via door. Dus dan moet je voorstellen dat jouw naam dan ergens rondgaat in een bepaalde vriendengroep. En dat in die vriendengroep dan in één keer zegt, ja, ik heb nog advocaat nodig voor weet ik veel, een rijdende invloed of een mishandeling of uitgaansgeweld of zo. En dat je dan via die kanalen cliënten binnenkrijgt. Ik draai piketdiensten, dus dat is ook nog een manier om cliënten binnen te krijgen. Dus om de zoveel tijd heeft iedere strafrechtadvocaat, als je wil overigens, is niet verplicht, een stand-by dienst. Dus iedereen die dan wordt aangehouden die dag van 7 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds, die krijgt dan jou als advocaat, een beetje simpel uitgelegd. En dan heb je natuurlijk nog Google. Dus ik sta heel hoog in Google, omdat ik zoveel doe met social media, ja, beloont Google mij daar ook voor. Dus als je strafbaar advocaat Eindhoven intypt, ja, dan kom ik als eerste bovenaan. En dat is ook wel een fijne manier van cliënten binnenkrijgen. Ja.
Mooi. Is het voor jou, want je bent op een gegeven moment voor jezelf gegaan. In mijn hoofd is het redelijk snel dat je voor jezelf bent gegaan. Klopt dat?
Klopt. Ja, inderdaad. Ja, na 3 jaar. En dat is, je mag in principe ook eerder dan 3 jaar voor jezelf beginnen. Maar de eerste 3 jaar ben je nog werkzaam als advocaat stagiair. Dus eigenlijk, ja, doet niemand dat. Omdat je dan nog werkt onder een patroon. Dus iemand die jou de fijne kneepjes van het vak leert. En na die 3 jaar mag je dus, is het, ja, gebruik het als je voor jezelf wil beginnen, dat je dan ook voor jezelf begint. Maar de meeste mensen doen het dus later, omdat je dan eerst even wat vlieguren wil maken. Maar ja, in mijn geval was het zo, ik was toen inderdaad, het is grappig dat je dat zegt, al best wel veel gegroeid met mijn social media. Dus op een gegeven moment begon het een beetje te schuren met mijn toenmalige werkgever. Hè. Hoewel ze me alle ruimte hebben gegeven, absoluut. Maar op een gegeven moment was het toch een beetje lastig. Dan kon ik een lezing geven ergens en dan moest ik dan weer vrijnemen van mijn gewone werk. Of dan gaf ik een masterclass pleiten en dan moest ik dan, ja, ook weer een middag vrij. Dus op een gegeven moment werkte dat niet. Plus, ik kreeg natuurlijk al cliënten uit mijn social media, ook toen al. Dus ik dacht, ja, weet je, ik ga er gewoon voor. Dus ik mocht op 30 april 2018 mocht ik voor mezelf beginnen. En 1 mei 2018 opende ik mijn kantoor. Dus het was echt gewoon de dag erna ben ik toen begonnen.
Wat, ja, heerlijk. Gewoon gelijk die vrijheid van ondernemerschap gepakt. Fuck it.
Ja. Ja, precies. Ja. Fuck it. Ja, dat dacht ik ook. Ik ga er gewoon voor. En ja, ik heb wel een soort van berekeningetje gemaakt. Van, nou, ik moet zoveel zaken draaien om rond te kunnen komen. Om in ieder geval om hetzelfde salaris mezelf te kunnen uitkeren. Zoals ik, zeg maar, toen ook verdiende. En toen dacht ik, nou, dat moeten dan ongeveer zoveel zittingen zijn per week. En toen dacht ik, ja, nou ja, dat moet dan toch gewoon lukken. En dat lukte eigenlijk gewoon meteen. Dus dat was echt, dat was super. Ja.
Super mooi. Hey, even weer een huishoudelijk dingetje. Je hapert af en toe bij mij. Ik weet niet of het bij andere mensen ook is. Zou je maar 1 keer kunnen switchen naar 4G?
Ja.
We hadden dit moeten testen op voorhand. Niet? Mijn schuld.
Shit, joh, shit.
Nee, je kan gewoon. Heb je... Lekker dit, hè? Heb je een iPhone?
Ja.
Waar heb je gewoon... En dan...
Nog een keer?
Doe je even wifi uit. Je swipe naar beneden en dan doe je even wifi uit. In de menuopties. Ja. De grote test, jongens.
Nou, ja. Ik weet het niet, hoor. Nee, wacht. Ja. Ik zit er nog steeds op. Het lukte niet, hoor. Sorry, nog 1 keer.
Ja, jongens, sorry. Ik moet weer wat. Maar ik denk, ja, als het bij mij hapert, haapt het bij jullie misschien ook wel. Dus ik ga het toch even vragen. Kijk, dit is weer gewoon een wijze les. Voor als je, zoals ik, gewoon niet te veel nadenkt. En gewoon alles maar, fuck it, we'll do it live. En we gaan gewoon, we zien wel wat er gebeurt. Gaat er dus ook wel eens wat mis. Maar je bent er nu.
Oké. Okay. Ik zit op 4G.
Ja, misschien is het beter.
Komt allemaal goed.
We gaan het zien. Hey, heel veel vragen zie ik in de chat over het ethische stuk.
Ja, dat had ik al.
Maar voordat ik daar naartoe switch. En die vragen komen altijd. Ik heb vaker met jou in de comments ook gezien. Als jij iets uitlegt, komen mensen, zeker mensen zoals ik, die gewoon geen idee ervan hebben. Die willen gewoon heel graag weten hoe jij als persoon... En je hebt jou als persoon en je hebt natuurlijk meester Leonie. En hoe werkt dat dan precies? Dus er komen heel veel vragen over, zie ik nu in de chat. Dus ik ga er zelf een paar van pakken. Maar voordat we switchen, jij bent natuurlijk heel rap voor jezelf gegaan. En hoe reageerden mensen van jouw kantoor? Hoe reageerden die partners allemaal? Die zeiden, hey, wat de fuck is dit? Wij hebben allemaal leidersweg gedaan van 12 jaar om hier te komen. Of 16 jaar. Dit jonge pinkie gaat eventjes...
Nee, dat was helemaal niet zo. Laat ik het zo zeggen, het was voor niemand een verrassing. Die wisten natuurlijk ook al dat ik in die zin voor mezelf was begonnen. Want ik had al eerder mijn KVK inschrijving dan dat ik wegging. Omdat ik natuurlijk toen ook al bezig was met ondernemen. Dus op een gegeven moment, volgens mij mijn laatste half jaar, had ik ook een 32-uur contract. Zodat ik 1 dag in de week voor mezelf, voor meester Leonie eigenlijk kon inzetten. Dus ja, dat ik dat dan op een gegeven moment heb uitgebreid en ja, voor mezelf ging, dat was echt voor niemand een verrassing. En mijn patroon, mijn toenmalige patroon, dat is een hartstikke goede vriend voor mij nog steeds. We komen op elkaars bruiloft, zeg maar. Zo'n goede vriend. Dus het is echt, ja, weet je, dat zit gewoon allemaal goed. En ja, natuurlijk is het wel, dat begrijp ik wel heel goed, is het niet leuk voor hen geweest. Ook omdat je natuurlijk 3 jaar investeert in iemand. En na 3 jaar zegt die persoon, houdoe en bedankt. Zoals we dat hier in Eindhoven zeggen. In Brabant. Maar uiteindelijk, daar heb je dan gesprekken over. En uiteindelijk schud je elkaar de hand. En ga je op goede voet verder. Dus heel fijn, ja.
Ja. Mooi. Dan nu, alle etensvragen die ik voorbij heb zien komen. Eentje die ik heel vaak zie bij jou in de comments. Als jij iemand verdedigt, dan kan me zo voorstellen dat jij zo'n zaak leest, zo'n zaak aanhoort, en dat jij zelf als iets hebt van, ja, volgens mij heb je dit gewoon gedaan. Ik weet het niet, hè, maar ik vul het even in. Misschien is dat een gekke vraag, maar meer zo van, maakt het jou wat uit of de persoon, Leonie, er wat van vindt, zeg maar? Zet je dat uit of zo?
Nee, het maakt mij helemaal niks uit. Dat is inderdaad, dat blijven mensen bizar vinden en dat snap ik heel goed. Maar het is voor mij totaal irrelevant of iemand het heeft gedaan of niet. Het heeft gedaan of niet. Omdat het voor de verdediging niet uitmaakt. Ik zal dat gelijk toelichten.
Dus dat is een vraag die je vanaf, waarschijnlijk al in je studie, die je al leert, die moet je jezelf helemaal niet stellen. Het helpt je helemaal niet.
Dat is wel grappig dat je het zegt, want dat leren we eigenlijk helemaal niet op de studie. Dat is denk ik iets wat ieder advocaat van zichzelf op een gegeven moment wel leert. En ik moet ook wel zeggen, in het begin, toen ik net begon, had ik ook nog een veel grotere mate van nieuwsgierigheid. Omdat ik zoiets had van, ik wil per se weten wat er is gebeurd. En ook gewoon omdat ik daar nieuwsgierig naar was. Maar op een gegeven moment, ik ben al iets langer dan 6 jaar advocaat, is ook die nieuwsgierigheid eigenlijk niet eens meer aan de orde. Ik zeg altijd tegen
mijn cliënten, het is ook niet meer relevant voor jouw verdediging per se.
Nee, het is in die zin niet relevant voor mijn verdediging, omdat ik de verdediging er niet anders op voer. Dus als iemand tegen mij zou zeggen, ik heb het gedaan, wat het dan ook mag zijn, en vervolgens wat die persoon heeft gedaan, maar ik wil wel dat je voor vrijspraak gaat, en ik bekijk het dossier en ik denk, ja, dat zou nog een vrijspraak. Ik voer geen zinloze verweren, dat ik daarvoor opstel. Als het bewijzen vanaf druipt, dan ga ik echt geen kansloos vrijspraak verweer voeren. Nou, op het moment dat er een vrijspraakverweer in zit en iemand zou tegen mij zeggen, ik heb het gedaan, dan ga ik nog steeds een vrijspraakverweer voeren. Wij advocaten zijn er niet voor de waarheid. En dat is iets wat waar je even...
Ja, dat is wel een interessant statement.
Snappen.
Wat zeg je nou?
Precies. Ja, wij zijn er niet voor de waarheid. Tenzij iemand het niet gedaan heeft, dan zijn we er wel voor de waarheid. Klinkt heel gek. Ik heb, er is zo'n serie van Kijken in de Ziel. En daar zegt een advocaat, ik weet even niet meer wie dat was. Toen werd aan hem ook de vraag gesteld door Koen Verbraak. Zijn jullie er voor de waarheid? En hij zei, nou, ik zou eens moeten voorstellen dat ik op mijn kantoor een banner ophang met... advocaat, wij zijn er voor de waarheid. Nou, ik denk dat ik binnen 2 maanden mijn kiet kan sluiten, zei hij. En dat denk ik ook. Ik denk niet dat je heel veel cliënten aantrekt op het moment dat jij zegt, ik ben er voor de waarheid. Nou, dat betekent in die zin, heel concreet, dat wij er voor onze cliënt altijd het best mogelijke uit willen halen. Daar zijn wij voor. En wij zijn er voor een eerlijk proces. Daar zijn wij ook voor. Dus op het moment dat er bepaalde, je kent misschien wel de media destijds, de vorm verzuimen. Als er bepaalde rechten niet goed zijn nageleefd door justitie. Bijvoorbeeld als mijn cliënt heeft gezegd, ik wil een advocaat bij het verhoor. En vervolgens is dat geweigerd. Ja, dan is het mijn taak om daar iets van te vinden. En om daar verweer op te voeren. Ook al heeft hij in dat verhoor de meest verschrikkelijke dingen bekend. Dan nog moet ik bezwaar maken tegen het feit dat überhaupt dat verhoor heeft plaatsgevonden. Nou,
omdat zijn rechten of haar rechten in het geding zijn geweest. Of
exact, precies. Exact. Kijk, en dan, je moet maar eens voorstellen dat er dan een zitting plaatsvindt. Of dat er, laat ik het anders zeggen, dat wij leven in een Nederland waarin er geen advocaten zouden zijn. Waarin het Openbaar Ministerie gewoon maar alles mag doen wat hij of zij wil. Nou, we hebben allemaal wel eens gehoord van bepaalde gerechtelijke dwalingen zoals van Lucia de Berk of dat soort zaken. Nou ja, als dat soort rechten niet worden nageleefd, dan krijg je dus heel snel dat soort taferelen. En dat is dus wat wij advocaten proberen te voorkomen. En als dat betekent dat ik voor een vrijspraak ga, of voor een bewijsuitsluitingsverweer. Terwijl een cliënt tegen mij heeft gezegd, Leonie, ik heb het gedaan. Ja, dan is dat zo. En als dat betekent dat een schuldig iemand door dat verweer de dans ontspringt, dan is dat zo. Maar ik vind dat altijd veel minder erg dan dat een onschuldig... Nee, sorry, schuldig iemand vrij, moet ik anders zeggen. Dat is minder erg dan dat een onschuldig iemand vast komt te zitten. En als je het kijkt over de grote linie, dan zijn wij advocaten er dus om de rechtsstaat in stand te houden, om de rechter scherp te houden en om dus te voorkomen dat dus onschuldige personen vast komen te zitten. En dan is dat eigenlijk een soort van collateral damage, side effect zou je misschien kunnen zeggen, dat dan schuldige mensen worden vrijgesproken. Dat hoort er dan bij.
En de meest logische vraag die hierop volgt, die stelt net ook iemand in de comments, is, oké, als jij dit zo stelt, zou je in principe niemand weigeren?
Klopt.
Weiger je dan ook niemand? Of is dat in de praktijk...
Okay. Nee, ik sta alle soorten cliënten bij. Moet ik wel heel eerlijk bij zeggen dat de advocaten er anders over denken. Het is niet zo dat iedere strafrechtadvocaat iedere cliënt accepteert. Er zijn bijvoorbeeld advocaten die doen bijvoorbeeld geen zedenzaken. Nou, zedenzaken zijn, voor mensen die dat weten, seksuele delicten. Verkrachting, aanranding, dat soort dingen. Die doe ik ook. Die sta ik ook bij. Ik heb nog nooit een cliënt geweigerd, in ieder geval niet op die reden. Om die reden. Omdat hij wordt verdacht van iets wat in mijn ogen dan zo verschrikkelijk zou zijn dat iemand geen verdediging behoeft. En daar komt ook nog eens een keer bij dat het in mijn optiek echt zo is. En dat is natuurlijk ook zo. Op het moment dat je ergens van verdacht wordt, betekent dat natuurlijk niet dat je al schuldig bent. En dan zou je natuurlijk in theorie kunnen zeggen, ja, met iemand verdacht wordt van verkrachting, neem je die persoon aan als cliënt. Maar op het moment dat iemand dan vervolgens bij jou gaat bekennen, ja, ik heb die verkrachting gepleegd, dat je iemand dan de deur wijst. Maar ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Zo werkt het niet. Nee, iedereen heeft recht.
Want hij of zij heeft nog steeds recht op een eerlijk proces. En dat is net wat jij zegt, daarvoor zijn wij, om ervoor te zorgen dat dat gebeurt, dat de rechter scherp houdt, dat is het OM wijzen op, duidelijk.
Ja,
hey,
precies.
Wat doe jij dan om je hoofd leeg te maken, vraag iemand. Dat vind ik een hele mooie vraag. En als je dit zo vertelt, er zijn natuurlijk zaken die je aanneemt, die heftige impact maken en wat je misschien mee naar huis neemt? Of hoe werkt dat voor jou? Wat doe je?
Ja.
Heb jij een soort van ritueel bijvoorbeeld om je dag af te sluiten?
Die had ik wel. En die pas ik dan weer toe op het moment dat ik merk, oké, ik moet weer eventjes terug naar de baas, ik ben te druk geweest of zo. Maar inderdaad zijn er zaken die je niet iedere week moet doen. Dus misschien niet per se passend om daar hier nou op in te gaan, maar als mensen van de grinten zoeken Eindhoven verkrachting, dan vind je een zaak van afgelopen donderdag, waar ik even van bij moest komen. En dat is helemaal niet erg, maar dat zijn wel momenten waarop ik dan in ieder geval zorg dat ik die avond niks doe. Dus wat doe ik dan? Ik probeer dan, als ik thuis kom, ik vind het wel lekker om dan nog naar huis te rijden. Dat ik dan zet ik geen radio aan, zet ik geen podcast op, ga ik niemand bellen. Dan ga ik echt even zo de zaak van me laten afglijden. Wat ik ook wel eens doe als ik dan terugkom van zo'n zitting, is een douche pakken. Dus echt even letterlijk die dak van me afspoelen, of letterlijk de zitting van me afspoelen. Dat zijn allemaal soort van trucjes of dingetjes die mij helpen. En ik heb een aantal jaren geleden, stond ik op het randje van, je moet eventjes oppassen nu, Leonie.
Ja.
En toen ben ik bij een ontspanningstherapeut geweest, en die heeft mij een soort van mindfulness oefeningen geleerd. Die mij ook helpen om, om een soort van de balans te vinden. Dus die heeft me ook bijvoorbeeld geleerd om mijn dag af te sluiten. Destijds had ik dat heel erg nodig. En dan sloot ik ook iedere dag braaf mijn dag af. Maar je merkt dan toch, zodra het dan weer beter met je gaat, en je zit in de flow en je bent keihard aan het rammen voor week achtereen.
Ja.
Dan schiet dat er gewoon bij in. Ik weet niet of je dat al kent, maar het schiet dat er gewoon bij in.
Heel
dus dat zijn dan wel lastige dingen. Wat ik ook altijd doe, is de zondag in principe vrij houden. De zondag is echt mijn oplaaddagje. Ik ga dan ook eigenlijk zelden nog met vrienden afspreken of iets dergelijks. Af en toe wel, als ik bijvoorbeeld rustige week heb, dan kan dat prima. Maar ik probeer altijd naar het bos te gaan, naar de natuur te gaan. Ik heb volgens mij jou een keer iets horen delen over natuurbaden uit Japan.
Bosbaden. Maar
het mooie
is, het is en wetenschappelijk onderbouwd, maar het was ook een marketingcampagne van Japan om de natuurgebieden eigenlijk beter te beschermen en mensen de natuur in te sturen, zodat er meer respect kwam voor de natuur en gewoon bossen daarin geïnvesteerd kon worden. Maar het schijnt ook dat bomen bepaalde stof afgeven. Ik weet dus niet meer wat het is. Maar wat heel goed is voor jou en je immuunsysteem. Maar,
nou ja, ik, nou dat grappige.
Ja, dat noemen ze bosbaden. Dus gewoon,
Ja, precies. Jij was toen volgens mij een swipe up gezet. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet waarom, dat dan zo, waarom ik dat dan zo chill vond om iedere zondag naar een bos te gaan. Maar inderdaad, na aanleiding van de wetenschappelijk onderzoek van jou heb ik dat toen geleerd. En dat is dus, dat vind ik echt heel chill. Dus inderdaad, gewoon op de zondag echt even afschakelen. En ook gewoon ja, mijn week eigenlijk ook gewoon weer voorbereiden. En dan met een fris hoofd ja, de maandag weer in.
Ja. Hey, er is één businessvraag tussendoor, die vind ik leuk. Die is een beetje voor ons tweeën, maar ik ben eigenlijk gewoon benieuwd naar jouw antwoord. Iemand zegt, R. Konings, die vraag of stelt eigenlijk een businessman samen met een voor mij welbekende advocaat. Perfect koppel om mijn vraag te beantwoorden. Mijn vraag is, een juridisch adviesbureau starten tijdens je studie. Goed idee of niet? Nou, jij mag hem beantwoorden.
Ontzettend goed idee. Je moet er echt uitspringen als jij als student ja, wil opvallen, wil ik zeggen. Maar dat is eigenlijk een beetje synoniem met uitspringen. Maar er zijn heel veel mensen die later een baan willen als strafadvocaat. En er zijn heel weinig vacatures. Dus op het moment dat jij een juridisch adviesbureau begint, dan laat je in ieder geval zien dat je initiatief neemt. Dat jij ja, welwillend bent om je te onderscheiden. En plus je doet daar gewoon ervaring op. Dus 100% doen, denk ik. Ja. Jorg, wat denk jij?
Ja, ik denk ook, kijk, ik heb geen rechten gestudeerd, maar ik ken wel wat mensen. En dan als ik op LinkedIn zit te kijken, hebben ze allemaal wel bestuur gedaan, een of ander clubje, of zijn ze natuurlijk lid van een studentenvereniging, daar iets in gedaan. Dus dat is al lang niet meer uniek. Dus heel veel van die mensen die hebben dat al gehoord, van ja, je moet in een bestuur zitten. Maar het maakt er echt geen drol meer uit, want iedereen zit in een bestuur. En waar ik altijd van ben geweest, is oké, als iedereen A doet, wat is dan de B, zeg maar? En dit is wat jij zegt, dit is de B. Dit zijn er veel minder die zo'n juridisch adviesbureau beginnen. Eigenlijk hoef je niet eens succesvol te zijn. Nou, defineer succes. Maar ja, wat jij zegt, het toont initiatief. En dat is wat sommige advocatenkantoren juist willen. Die willen juist dat je heel initiatiefrijk bent. Misschien willen alle.
Dat denk ik ook. Ja.
Ja. Ja. Dus je hebt tweemaal een ja, R.S. Konings, als ik je naam goed uitspreek. Dus go for it. Nu heb je ook geen excuus meer. Hè? Nu verwachten wij. Een van ons twee krijgt van jou een DM over een paar weken dat je dit bent gestaan. Zullen we dat afspreken? Ik weet niet of je het ermee eens bent. Maar lijkt ons leuk om te horen. Laat ik het zo stellen. Ik ga je niet winnen.
Zeker.
Maar lijkt leuk om te horen. Hey, we hebben nog officieel 10 minuten. Volgens mij kunnen we ook een beetje over dat uur heen. Er zijn veel vragen over inhoudelijk. Hè, van over advocatuur. En de rol van de media en dergelijke. Daar wil ik zo nog wel eventjes op. Maar ik ben wel benieuwd, ik als marketeer weer, naar jouw eigen media. Je hebt een blog, je hebt Instagram, superveel volgers. Je hebt een podcast, samen met een andere jurist, als ik het goed heb.
Nee, Mauricio, van de politie.
Oh ja, oh ja. Mauricio van de politie. Ja, dat vind ik mooi, want dan zitten twee kampen, is een groot woord, maar twee invalshoeken.
Precies, om die reden dus dat die podcast ook begonnen. Klopt. Ja,
superleuk. Dus je bent best wel veel met die media aan het spelen. Vind ik leuk, want ik doe dat ook. Dus ik inspireer mij ook weer. Is er een soort plan wat je hebt? Van ja, 2022 wil ik... Werk je zo? Of is het gewoon... laten we een podcast starten. Net zoals de grote avondkookshow. Laten we maar gewoon proberen.
Ja, precies. En precies. Ik denk dat wij dat betreft elkaar wel een hand kunnen geven, Jorg. Want volgens mij ben jij hetzelfde. Die ideeën die komen. En dan denk ik gewoon... Fuck it, ik ga het ook gewoon doen, weet je wel. Bijvoorbeeld die juridische quiz, dat was echt zo tof. Op een gegeven moment kreeg ik een DM van een volger van... Leonie, jij bent een vraag in de juridische quiz van... Volgens mij was het Maastricht University. En daar was dan een vraag van... Welke van de onderstaande advocaten heeft gestudeerd aan Maastricht University? En ik heb daar inderdaad, ik heb twee masters gedaan. Mijn tweede master had ik daar gestudeerd. Dus ik was het antwoord op die vraag. Dat was één. Cool.
En daarna, nu kun je stoppen, hè? Nu kun je stoppen met werken, hè? Als je in een quiz voorbij gekomen was, daar ben je.
Is dat zo? Oké.
Okay. Dan ben je er. Dan is het gewoon een succes.
Oké, yes. I made it.
Mij ben je gelukt.
Ik gooi jou wel in de juridische quiz, joh. Dat komt goed. En de andere hint was, zeg maar, of de hint waardoor ik dus eigenlijk bedacht, ik ga die juridische podcast of juridische quiz opnemen, was dat ik volgens mij van iemand hoorde dat hij een vooraf op video opgenomen quiz had gespeeld. En dat dat heel leuk was of iets dergelijks. Toen dacht ik, oh, hey, dit is chill. Dus A, redelijk passief. Je moet het één keer maken en dan kan je daarna gewoon daar voortbeduren. En een juridische quiz. Hoe heb ik er niet eerder op gedacht? Dus dat waren gewoon twee van die, nou ja, dingen die dan in mijn hoofd komen. En dan één keer dan bedenk ik, oké, pam, ik ga dat gewoon zelf doen. En dan doe ik dat ook gewoon, met hulp natuurlijk uiteraard. En dan binnen een maand stond het ook gewoon daadwerkelijk op mijn website. Dus ik heb absoluut geen plan waar ik wil zijn in 2022. Ik vind het wel heel leuk dat ik nu dus mijn eerste medewerkster heb aangenomen. Ik heb ook helemaal begin vorig jaar 4 bloggers ook aangenomen. Ook allemaal op zeg maar ZZP-basis. Dus ja, langzaam maar zeker begint ook zeg maar mijn teammeester Leonie wat meer te groeien. Maar het is absoluut niet zo, eerder het tegenovergestelde, dat ik naar die constructie wil van wat ik net in het begin over had.
Ja, zo lean mogelijk eigenlijk. Flexibel mogelijk.
Ja. Ja, precies. Dat vind ik zelf ook gewoon veel te tof. En ja, ik hou er ook wel van om dan het juiste op een andere manier te doen.
Ja, mooi. Hey, even kijken hoor. Wacht even, hoe heet die podcast? Want als mensen nu zeggen, podcast. Hoe heet die?
Nou ja, podcast by Leonie en Mauricio heet die.
Oh ja, dus die zit op Spotify, kunnen we hem zo vinden.
Ja, nou wat goed dat we daar nog even reclame voor maken, jongen.
Ja, we moeten wel reclame maken natuurlijk.
Helemaal tof.
Ja.
Ja.
Hey, je bent een rationeel persoon, lijkt me. Niet per se jij, maar als je in advocatuur zit, dan regeert ratio, zou ik zeggen.
Mm-hmm.
Gevoel is er natuurlijk ook altijd.
Ja.
Qua voorbereiding, hè? Naast dat je dus heel rationeel zo'n zaak aanpakt, dat je gaat nadenken, kijk, dit is de situatie, dit is wat er mogelijk is gebeurd, dit is wat de verdediging, wat ik als verdediger kan aanvoeren, en dit is wat de tegenpartij gaat aanvoeren, hoe ik kan pareren. Ben je ook wel eens bezig met bijvoorbeeld, voordat je aan een zaak begint die extra spannend is, en waar je van zegt, potverdomme, hier wil ik een bepaald resultaat bereiken, dat je bijvoorbeeld in intentie zet hoe je dag verloopt, of dat je bijna visualiseert hoe jij in die rechtszaal staat, en hoe dat gaat, is dat iets, dat is namelijk iets, een tool die ik heel veel gebruik, visualiseren en ook gewoon intentie zetten voor de dag. Is dat iets wat jij doet? Is dat een tool die jij gebruikt?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb wel... sorry.
Nee, gast.
Wie doet dat nou?
Wie doet dat nou? Dat is een verdomme vraag, joh.
Nee. Ik zet geen intentie, maar je zag mijn hoofd nadenken. Ik heb wel... die truc, die leer ik ook de deelnemers van de cursus overtuigen als een strafrechtadvocaat, om te werken met de power pose. En dat is natuurlijk net iets anders dan echt een intentie zetten.
Ja.
Maar die is wel heel chill.
Ja, en hij werkt door in je... Ja, precies. Het is een fysiek iets wat je staat verandert. Hè? Het geeft jezelf
juist. Ja, exact. Precies, ja. Ja, dus voor de mensen
even jongens en meisjes, voor iedereen die kijkt, power pose. Je gaat staan, volgens mij handen in je zij, toch?
Nee, omhoog.
Omhoog,
jezelf,
okay.
Nee, zo heb ik hem. Volgens mij is er maar één power, maar misschien ook al...
Dit is de Brabantse versie van de power pose. Dit is een beetje zo carnaval natuurlijk, gewoon twee biertjes in je handen. Dat is de power pose. Ja, precies. Oké, arm omhoog. En dan een minuut, hè, of zo. Echt even... staan.
Ja, dus je moet je benen zeg maar wijd zetten, je moet de armen wijd zetten. Dus dan is eigenlijk gewoon jezelf zo groot mogelijk maken. En is het inderdaad bewezen dat dan adrenaline in je lichaam komt, wat er dus ook gewoon voor zorgt. Eigenlijk hetzelfde wat dieren doen. Nou, die maken zich ook zo groot mogelijk, van die apen, en die komen dan helemaal zo die maken zich helemaal groot en stoer en sterk. En dat kunnen wij mensen dus kennelijk ook. En het is dus inderdaad bewezen dat als je dat langer dan een minuut, of volgens mij vanaf een minuut, die pose aanneemt, dat je dan dus je lichaam vol pompt met adrenaline. En ik kan me nog heel goed herinneren, voorafgaand aan mijn allereerste moordzaak, heb ik dat gedaan. En toen dacht ik nog van, weet je, nogmaals niet in de ochtend dat ik dan die intentie had. Ik dacht, ik wil ook gewoon vlak voordat ik op moet eigenlijk, on stage moet, wil ik dan ook gewoon dat hebben gedaan. Dus ik ben gewoon, volgens mij was de zitting even onderbroken, voordat ik dan zeg maar mijn verhaal mocht gaan doen. En dan moet je echt wel denken dat ik... twee uur was ik wel aan het woord, denk ik. Want dat was echt een flinke zaak. Toen ben ik naar de wc gegaan. Gewoon in de rechtbank. Toen ben ik gewoon in mijn toga zo, in de wc gaan staan. Gewoon een minuut lang. En toen kwam ik naar buiten, dacht ik, yo, ik kan de wereld aan. En ik vind het leuke van die power pose, of het nou werkt of niet, voor mijn gevoel werkte het. Ik had natuurlijk het gevoel van, ik heb net die power pose gedaan, dus ik zit vol met adrenaline. Dus ook al is het maar een placebo effect, boeien, voor mijn gevoel werkte het. En dat was, ja, dat is dus wat ik soms wel doe. Maar ja, weet je, Jorg, het is zo druk en zo chaotisch. Ik heb ook eigenlijk daar geen tijd voor om 's ochtends in intentie te zetten. Want ja, iedere dag kan anders zijn. Iedere ochtend kan een cliënt van mij zijn aangehouden. En ik deel wel eens een weekplanning. Heb je misschien wel eens gezien op mijn Instagram. En eigenlijk, ja, ik doe dat wel. Maar het is maar een globale weekplanning. Want die verandert toch altijd. Het is zo ad hoc wat er gebeurt bij ons in de strafadvocatuur, dat je er eigenlijk ook niet op kunt anticiperen. Dus het is meer aan het einde van de dag bedenken, wat de fuck heb ik vandaag allemaal gedaan? En dat dan proberen te verwerken, dan dat ik op voorhand al zeg, deze dag gaat er zo uitzien. Want ja, dat is eigenlijk zelden zo.
Nee, dat je het kan voorspellen. Nee, goed, kijk, een andere manier is eentje die ik doe. Ik ben geen strafrechtadvocaat, maar ik ben vader van 2 jonge kinderen. Dus dan zeg ik, vandaag gaat alles in het gebak. En dan geen idee of dit psychologisch bewezen is. Die power pose trouwens wel, zegt iemand, als psychologisch bewezen effectief.
Ja.
Maar deze intentie, ik heb geen idee, maar ik heb het gevoel dat mijn papa dag een stuk vloeiender gaat. Als ik zo'n soort mantra, dan ga ik dus ook naar het toilet in de eentje, ga ik zo staan en zeg ik, vandaag gaat alles in het gebak. Ja,
yes. Gemak.
Ja, precies. Ja. Ja, super mooi.
Ja, nou ja, goed, als het werkt, dan werkt het toch? Ja, iedereen moet zijn eigen manieren daarvoor vinden, denk ik ook.
Ja. Is er nog iets waar je het over wil hebben? Ik heb heel veel vragen nog, maar ik denk misschien heb jij nog gezegd van nou, dat vind ik nog wel tof om mensen mee te gaan.
Ik ben lekker aan het kletsen, dus stel al de vragen die je wil stellen, zou ik zeggen.
Dan, je hebt dus
de ethische
master
vragen nog meevallen, maar ja.
Oh ja, ik zal nog zo nog even eruit pikken. Ik zal een paar moeilijke eruit pikken dan. Jongens, voor iedereen die kijkt, als je nog ethische vragen hebt, stel ze nu.
Dit is het moment.
Of een andere vraag aan Leonie, stel hem ook in de comments. Ik lees ze, ik scan ze, dus ik pak er zo nu en dan wat uit. Je hebt een masterclass pleiten.
Klopt.
Toch?
Klopt.
Hoeveel mensen die geen advocaat willen worden, doen eraan mee?
Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Ik geef masterclasses pleiten en ik geef lezingen overtuigen als een strafrechtadvocaat. Dat is net iets anders.
Die volgen, denk ik. Ja,
ja, dat is super vet. Je bent van harte welkom. Ja, dat is wel leuk hoor. Dan geef ik aan de hand van de Hamermoordzaak. Dat is een. Dat klinkt alsof ik alleen maar moordzaken doe, dat is helemaal niet waar, maar dat is een andere moordzaak die ik draai. En dat is een zaak waarin mijn cliënte ervan wordt verdacht haar man met een hamer om het leven te hebben gebracht. En zij heeft gezegd, niet dat ik door mijn geheimhouding heen ga, dat je niet wat ze Leonie hebben te vertellen, maar dat staat allemaal in de krant. Maar zij zegt dat klopt, maar dat heb ik uit zelfverdediging gedaan. En dat is een leuke casus eigenlijk, om die als soort van basis te gebruiken voor die cursus overtuigen als een strafrechtadvocaat. Omdat er van beide kanten heel veel te vertellen valt. Hè? Ja, er is iemand dood, maar het was zelfverdediging. Dus dat is een beetje heel globaal, heel basis, is dat de casus die dan dient tijdens die cursus. En nou, in die cursus laat ik mijn deelnemers oefenen eigenlijk met het leren overtuigen als een strafrechtadvocaat. En dat hangt er heel erg vanaf. Ik word gevraagd door organisaties waar niemand dus advocaat is of van wil worden. Ik ben even aangesloten bij verschillende sprekersorganisaties. Dus daar, ja, dat praat ik voor een groep waar niemand advocaat is of advocaat wil worden. Dus dat is absoluut iets waar jij bij aan kunt sluiten, Jorg. En ik word ook ingehuurd door universiteiten om eenzelfde soort masterclass te geven. Maar dan specificeer ik hem wel iets meer naar niet B2B, zeg maar. Maar ja. dan echt wel voor rechte studenten. Dus daar pas ik gewoon een beetje die presentatie op aan, eigenlijk als het ware.
Ja. Lijkt mij wel een hele coole. Ik denk dat, nou ja, goed, ga ik in een café gewoon eindelijk een keertje een discussie winnen van een vrienden.
Dat is dus wel het doel, hè? Dat is wel het doel.
Dat is het doel. Dat je zegt, wacht even, ik heb wat tools. Ik heb wat tools in één keer in mijn. Wacht even, ik pak hem er even uit. Ja. Ja, lijkt mij tof.
Nou ja, ik heb een keer gehoord. Was dat ook niet in de andere de grote avondklokshow? Dat jij zei van, ik vind het eng om voor grote groepen te spreken. En daarom doe ik het ook gewoon niet meer. Ja, nou ja, daarvoor.
Ik vind het eng en ik heb het altijd gedaan omdat ik altijd vind dat je door je angst heen moet. Maar ik vind het niet leuk. Zelfs als ik onstage sta en die flow voel, vind het eigenlijk alsnog niet leuk. De zenuwen zijn bij mij zo groot. En ik weet dat, ik bedoel, de reviews zijn vaak, niet altijd, maar zijn vaak goed geweest van mijn blog. Maar ik beleef er gewoon niet zo plezier aan. De leidingsweg er naartoe en gewoon de nachten voor niet slapen, geeft mij gewoon aan. Je hebt jezelf geforceerd. Dit is niet iets wat van nature goed is. Dus ik kan het nu wel, hè. Nu zitten er 151 mensen te kijken. No problem. I don't care. Weet je, als ik fouten maak, I don't care. Maar als ik voor, zeg maar, als ik 151 mensen hier nu in deze keuken heb zitten, dan denk ik echt, ja, wordt hem niet.
Wat bizar. Nee, wat wel bizar. Nou ja, goed. Mocht je daar dus aan willen werken, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die vinden dat is ook heel eng. Nou ja, daar geef ik dus ook concrete tips en tricks voor en over. Want ik heb daar geen probleem mee, zo te zeggen. En ik denk dat ik ook wel wat maniertjes heb die daar die voor iedereen direct van toepassing zijn. Waaronder dus de
iemand vraagt nog over de cursus. Is dat ook wat als je bijvoorbeeld opkomt voor de belangenbehartiging van mensen met een arbeidsbeperking?
Ja, die cursus overtuigen als een strafadvocaat, die is in principe geschikt voor iedereen. Ja, ik heb hem aan uitzendbureaus heb ik hem ook bijvoorbeeld gegeven. En aan Philips, dat is voor iedereen geschikt, snap je? Dus dat is dat kan absoluut. Dat kan absoluut. Ja.
Ondertussen ben ik dus in het hele interview ben ik steeds verder zo gaan zitten. En nu pas kom ik erachter dat mijn telefoon dus gewoon zo was gekanteld. Dus ik kan niet meer in de rug op zitten. Ja, zo, top.
Okay,
niet met rug bij naar bed. Ja, boeit helemaal verder niemand, maar goed.
Delen de top.
Ethische vragen. Ik zit even te kijken of er nog... dit is geen ethische vraag, maar iemand in het begin vroeg... Wat als je faalt in de rechtszaal? Toen dacht ik, ik ging helemaal nadenken over die vraag van kun je falen?
Faalt in de rechtszaal? Ja, dan moet denk ik inderdaad die persoon even definiëren wat dan falen is. Misschien wordt daar dan mee bedoeld dat ik een blackout krijg of zo. Dat ik dan in één keer niet meer weet wat ik moet zeggen. Ja, dat is mij gelukkig nog nooit gebeurd. Falen zou je ook kunnen interpreteren als het missen van een verweer, bijvoorbeeld. Dat je het dossier in één keer leest en je denkt van... de officier komt met iets en dat je dan daar niet op hebt geanticipeerd op voorhand. Dat niet in je schaakspel zat. Dat zou ook allemaal... Maar ja, dat als er iets is wat je leert als strafadvocaat, dan is het wel om te improviseren. Dus uiteindelijk vind je daar ook wel weer je weg in. En natuurlijk kan het zijn dat ik een verweer over het hoofd zie. Dat zal dan echt niet een heel groot verweer zijn, want dan moet ik een andere baan gaan zoeken. Maar het kan echt wel zijn dat ik, weet ik veel, een detail heb gemist. Dat kan, hè? Nou ja, dan moet je dus zorgen dat je dat op zitting recht draait. En dat gebeurt dan ook. Nee, ik heb nooit gehad dat ik, dat in ieder geval dat ik het gevoel heb gehad dat ik heb gefaald. Het gebeurt natuurlijk wel eens dat een zitting compleet anders gaat dan dat je denkt. Ik heb een keer een zaak
gehad. Omdat je die intentie had gezet in de ochtend en had gevisualiseerd en dat het toch anders gaat. Ja.
Dat heeft dus gewoon geen zin. Precies. Nou ja, ik heb eens een keer een zaak gehad en dat ging om vier Roemenen. En die Roemenen werden verdacht van het plegen van woninginbraken. Die zouden vier woninginbraken hebben gepleegd. Nou, dus ik had die cliënt bezocht in de PI, in de gevangenis, penitentiaire inrichting. En daar had ik met hem met een tolk afgestemd. Van, nou, hij zei, ik wil dat je voor vrijspraak gaat. En daar zat ik best wel wat vrijspraken verweren. Zaten daarin in ieder geval voor drie van de vier woninginbraken. Vervolgens komen we op zitting aan. En kennelijk hadden ze dus met z'n viertjes in hetzelfde cellencomplex gezeten. En die jongens die hadden elkaar dus helemaal nog niet meer gezien sinds die tijd. En die had dus kennelijk met z'n vieren bedacht, ja, laat ik allemaal zitten, we gaan gewoon met z'n allen bekennen. Dus ik kom daar op zitting aan en die rechter die vraagt aan mijn cliënt, nou meneer, bekent u de woning inbraken? En mijn cliënt in het Roemeens, ja, allemaal. Dus ik zat dan met mijn pleitnota, al mijn liefde en zaligheid in had gestopt. En vervolgens, ik vraag aan de tolk, ik zeg, kunt u nog een keer vragen wat mijn cliënt net heeft gezegd? Klopt het dat hij die inbraak bekent? Ja, dat klopt. Nou ja, toen kon ik echt gewoon helemaal demonstratief mijn pleitnota doorscheuren, want ik had natuurlijk helemaal niks meer. Ik had me ook helemaal niet daarop voorbereid. Dus ja, dan moet je in één keer totaal iets anders gaan doen. Is dat falen? Nee, want ja, die cliënt die verpest het dan zelf, zou je ook zo kunnen zeggen. En dat is allemaal out of my hands, om het zo te zeggen.
Ja. Hey, vier jij het als je wint? Vraagt iemand.
Nee.
Maar onderwerp lijkt me lastig.
Als ik het... Ja, nee, ik heb niet het idee dat ik, ja, vier ik het. Nee, ik drink soms wel eens een wijntje. Als een hele lange, die drugszaak die 6 dagen duurde, dan ben ik wel blij dat het erop zit. En dan denk ik wel, nou, het is morgen, het is klaar. Maar dan, ja, de uitspraak, die krijg je 2 weken, of in dat geval zelfs 4 weken later. En het is niet zo dat als ik dan een uitspraak heb die goed is, dat ik dan, dat ik dan even een champagne op te trekken of zo. Nee, precies. Ik heb wel een keer gehad met een cliënt, maar dat doe ik niet met iedereen nog. Dat na afloop zeg maar, van een zitting, dat een cliënt was vrijgesproken. En dat was, zoals werk dat dan ook kan beoordelen, ook een meer dan terechte vrijspraak. En daarna wilde hij heel graag, zijn vrouw en kinderen zaten in de rechtszaal, wilde hij mij uitnodigen om daarna nog een drankje te gaan doen op het terras daar tegenover. En dit was een cliënt waarbij ik dacht, oké, dat kan wel, dat is prima. Dus dan drink ik nog even een drankje met de cliënt en dan na een half uur ben ik weg. Dus niet dat ik dan daar tot in de avond ga zuipen met dat, hè, snap je? Dus in die zin, dan drink je even een drankje op de goede afloop en dat kan. En het gebeurt wel eens in die zin dat cliënten het wel vieren als ze een goede uitspraak hebben gehad. Dat ik dan een bosje bloemen krijg of ze sturen een chocoladereep of een rituals, iets super lief. Ik heb een keer een Turkse cliënt gehad. Die kwam mij zelfgemaakt Turks fruit brengen. Dat soort dingen.
Ja,
daar was ik heel blij mee. Super lief. Dus in die zin, ja, vier ik het dan. Maar nee, het is niet zo dat de vlag uitgaat als ik een vrijspraak heb gehaald. Of zo.
Nee. Het is niet de businesswereld, hè? Dus als je zo'n suits of zo gebruikt om te kijken, dan denk je gewoon, en dat is natuurlijk een gigantisch geromantiseerd beeld van hoe het er erg naartoe gaat.
Ja,
maar in die context kan ik me voorstellen.
Ja,
wat
sorry,
zeg
ja?
je? Wat zei je?
Ik zei dat het heel bijzonder is dat bij Soets gewoon dat die advocaten gewoon alle rechtsgebieden beheersen. Die kunnen en strafrecht en ondernemingsrecht. Ja. En die doen even een ex-scheiding daarnaast. Ja, jongens, het slaat helemaal nergens op. Maar ik onderbrak jou, sorry.
Nee, goed, precies. Maar goed. Dus dit geeft het al aan. Die hele serie is natuurlijk ook klopt voor geen kanten. En
nee.
Het zal heus niet zo. Nou goed, in die wereld kan ik me voorstellen dat het wat gebruikelijker is om te vieren, zeg maar. Als je voor je kantoor een zaak wint voor een cliënt, wat gewoon een grote concern is of een ander bedrijf. Ja, maar in deze context van jou kan ik me voorstellen dat vieren niet echt een woord is wat.
Nee, het is ook niet helemaal passend. Als bijvoorbeeld een heftig slachtoffer bij betrokken is of iets dergelijks. Of een heftig slachtoffer bedoel ik mee. Hè, bijvoorbeeld in een zedenzaak. Dat is gewoon een beetje minder passend, denk ik. Ja.
Hey, wil je ooit rechter worden?
Nee. Nu niet, in ieder geval. Ik heb absoluut niet die intentie. Nee, kijk, het is. Ik vind het juist eigenlijk wel heel chill dat ik dus gewoon kan zeggen, als straffend advocaat, dat ik verplicht word om van een zaak vanaf een bepaalde kant te bepleiten. En dat ik nooit degene ben die de macht eigenlijk in handen heeft en die dus moet beslissen, die de keuze moet maken. Dat lijkt me zo ongelooflijk moeilijk. En in die zin is het als straffend advocaat heel makkelijk. Jij staat, hè, jij verdedigt het belang van jouw cliënt, jij staat voor of achter jouw cliënt. En dat is gewoon, die keuze heb jij gemaakt door te kiezen voor een beroep als strafrecht advocaat. Je kunt natuurlijk nooit gaan zeggen, ja dat is goed, leg maar de hoogst mogelijke straf op bij mijn cliënt. Ja, dat is natuurlijk niet waar wij advocaten voor zijn. Het lijkt me heel moeilijk om als rechter een keuze te moeten maken. Het is echt niet zo klip en klaar wat heel veel mensen denken, tenzij je natuurlijk een bekende cliënt hebt. Maar ook, fun fact, ik heb een keer een bekende cliënt gehad die achteraf onschuldig bleek te zijn. Dus ook dat gebeurt gewoon.
Ja, ja. Hey, zoals je dan niet plant qua media, hè, van hey, podcast, vet idee of een quiz, laten we beginnen. Plan je wel je traject? Want ik vraag me nu natuurlijk van, wil je advocaat of wil je ooit rechter worden? Nee, nu niet. Maar ben je wel bezig met, hey, je doet nu 150 tot 200 zaken in een jaar. Je wil vooral heel lean blijven. Dus als je mensen aanneemt, dat doe je niet zomaar en dat is allemaal op ZZP-basis. Je wil gewoon die flexibiliteit volgens mij ook heel erg behouden. Dat is ook wat je volgens mij zelf persoonlijk heel fijn vindt. Zit er dan een, zoals ik heel erg bezig ben met waar ik volgend jaar en daar naarheen wil, werkt dat ook voor jou zo? Nu val je heel even weg.
We zijn er weer. Ja? Okay.
Dus plan jij je carrière? Ben je bezig met volgend jaar wil ik dit of dat?
in die zin ben ik wel bezig met mezelf continu ontwikkelen. Bijvoorbeeld, ik ben mezelf nu aan het specialiseren op het gebied van jeugdrecht. Dus ik mag nu alleen maar 18-plussers bijstaan. En vanaf 1 juli dit jaar, althans als ik al mijn cursussen haal, maar daar gaan we even vanuit, dan mag ik ook minderjarigen bijstaan. Ja. Dus dat is dan zeg maar mijn volgende stap. Nou, en dan kan ik kijken hoe het dan volgend jaar gaat. En nou ja, misschien dat ik ooit mijn eerste advocaat stagiair zelf ga aannemen. Vanaf jaar 7 mag ik namelijk ook zelf patroon zijn. Dus mag ik zelf mensen opleiden. Dus dat zou dan misschien volgend jaar in de planning liggen. Maar dat, ja, ik heb echt wel een 5-jarenplan, zowel privé als zakelijk. Ik maak ook ieder jaar doe ik een strategiebespreking samen met mijn vriend. En dan gaan we echt kijken naar wat heeft afgelopen jaar gebracht. Waar ga ik volgend jaar naartoe? Maar dat zijn wel globale dingen. En bijvoorbeeld zo'n pubquiz of een podcast of dat soort dingen. Dat zijn een soort van side projects die er dan gewoon wel bij kunnen. Die ik het gewoon leuk vind erbij te doen.
Ja, die werken ook helemaal niet zo goed om die te plannen in mijn optiek. Die ontstaan gewoon vanuit gewoon wat er gebeurt. En iedereen zit helemaal binnen en niemand heeft wat te doen. De grote avondblogshow of jouw podcast. Weet je wel, gewoon let's go.
Ja, precies dat.
Zijn er mensen... Ik heb hem eigenlijk al gesteld, die vraag. Maar heb je nog reacties gekregen? Of krijg je nog wel eens reacties van collega's uit het vak over jou? In hoeverre jij jezelf zo laat zien op social media? Ik weet niet of je nou goed hebt beantwoord. Of goed hebt beantwoord, er is geen goed beantwoord. Maar heb je nu aan het beantwoord? Dat weet ik echt niet.
Sorry. Nee, want volgens mij hebben we het er wel over gehad dat we het erover gingen hebben. Maar heb je die vraag niet gesteld. Dus het is goed als je daar nog even op terugkomt.
Ja. Dit hoort ook bij pleit, hè? Gewoon even subtiel zeggen van, ja, gast, je hebt het gewoon niet goed gedaan. Maar goed, ik pak hem wel even voor je op.
Het gekke is natuurlijk, ik weet dat niet. Want ik weet alleen wat de advocaten tegen mij zeggen of wat ik dan via een beetje hoor. Het kan goed zijn dat er ergens een clubje strafadvocaten is of advocaten die zeggen, waar is die meester Leo nu toch allemaal mee bezig? Zeg maar dat ik dat gewoon niet weet. Ik weet in ieder geval wel dat de reacties die ik krijg, dat die positief zijn.
Ja.
Mensen vinden het heel interessant om te zien wat ik allemaal doe. Zo nu en dan krijg ik ook concreet de hulpvraag van, hey Leonie, ik wil ook iets vergelijkbaars, ik wil ook iets gaan doen op social media, wil jij mij daarbij helpen? En dat doe ik dan natuurlijk graag, dus dat is ook op zich hartstikke leuk. En uiteindelijk ben ik ook begonnen met het doel met recht en de maatschappij dichter bij elkaar te brengen. Dus hoe meer advocaten daaraan bijdragen, in die zin des te beter. Maar er zullen echt wel advocaten zijn die het ook niet helemaal begrijpen wat ik doe. En die dan ook denken van, waarom zou je in godsnaam social media account te beginnen? Zit hij dan allemaal door de geheimhouding heen dingen te vertellen? Weet je wel, dat soort kritiek zal er echt wel zijn. Maar daar krijg ik niet mee. Maar het zal er echt wel zijn. En als je volgens mij wat uitsteekt, dan krijg je de klappen. Zo was het, toch? Dus,
Ja, die vraag kreeg ik een paar keer. En ik heb mezelf natuurlijk ook willen stellen. Maar eigenlijk, in nader inzien, boeit het ook niet. Het boeit niet. Want jij gelooft erin dat het waarde... En overigens voor de mensen die niet weten waar meestal Leonie het over heeft, vaak in haar post. Het is vaak, je hangt erboven. Hè? Er is vaak een ontwikkeling in strafrecht. En jij schrijft er dan waarschijnlijk een blogpost over. Maar ik volg jouw blogpost niet meer zo zoals ik vroeger deed. Maar ik lees vooral jouw Instagram. Want daar zie ik jou het meest komen.
Dat zijn mijn blogposts.
Oh, dus je hebt niet meer op je blog.
Nee.
Je had wel een blog, toch?
Ja, dat klopt. Alleen ik merkte dus inderdaad dat eigenlijk iedereen alleen maar de Facebook-post en de Instagram-post heeft. Dus dat is, die staan op mijn website, maar ook alleen dat, niet meer. Dus zijn gewoon lekker kort. Ja.
Mooi. Ja, dus dan geef je in de beperkte ruimte die je hebt, en dat maakt het alleen maar beter, denk ik, van oké, dit is er aan de hand nu, of dit is een trend, of dit. En dit is wat ik ervan vind, of dit is een ontwikkeling, hoe ik ga er zo mee om, of...
Nou ja, eigenlijk probeer ik het nog neutraler te doen. Dus dat ik echt wel zeg van, dit is een wetsvoorstel. En dan probeer ik altijd, ik heb de hashtag facts before feelings in het leven geroepen. Dat ik gewoon probeer uit te leggen van, jongens, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand? Voordat iedereen begint te schreeuwen. Concreet voorbeeld, vorige week was er een wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Waaruit bleek dat, wat was het nou ook alweer? Dat geweld tegen hulpverleners voortaan niet meer mocht worden bestraft met een taakstraf. En dat voortaan meteen met een gevangenisstraf moest worden afgedaan. Nou, dan denkt iedereen in eerste instantie, dat is een topwetsvoorstel. Want natuurlijk, geweld tegen hulpverleners met die rellen en tegen ambulancemedewerkers. En et cetera, et cetera. Dat moeten we allemaal niet hebben. Dus meteen, bam, opsluiten. Nou, en daar schrijf ik dan een blogpost over. Facts before feelings. Jongens, kijk eerst even goed naar het wetsvoorstel. Wat staat er werkelijk in? Wat winnen we ermee en wat verliezen we ermee? Ja. Nou, dat gaat denk ik nu te ver om dat uit te leggen.
Nee, maar ja.
Daar staat dus een post over op mijn account. Om uit te leggen waarom dat wetsvoorstel dus echt een belachelijk slecht idee is.
Ja, ja, dat is mooi. Oké, okay, ik heb het idee dat er misschien zomaar een vervolg zou kunnen komen. maar gezien...
Je meteen op 4G gaan.
Ja, precies. En, ja, precies. Ik moet het wat beter testen. Maar gezien er nu al een uur en een kwartier van felle lamp op mij staat. En volgens mij we hadden afgesproken dat het om 10 uur zou eindigen. En nu al een kwartier erbij zijn. Is het wel een mooi moment om er een eind aan te maken.
Helemaal goed.
Voor iedereen die kijkt. Ze kunnen jou vinden op Instagram als Meester Leonie.
Yes.
En heb je nog, is dat waar iedereen aan moet volgen? Of is er nog een website waar mensen heen kunnen voor als ze bijvoorbeeld die cursus over pleiten?
Die maak ik ook bekend via Instagram sowieso. En inderdaad, via Instagram ben ik denk ik het leukst om te volgen. Ik geef een soort kijkje achter de schermen van mijn leven via stories. Dus als je het leuk vindt inderdaad om te weten wat een strafadvocaat doet. Dan zou ik gaan kijken bij Meester Leonie.
Ja, mooi jongens. Nou, iedereen die kijkt, even allemaal Meester Leonie volgen.
En Jorg Ruijs.
En Jorg Ruijs. Maar ja, als je hier bent gekomen via Meester Leonie, vond dat ik er wat zinnig heb gezegd, dan mag je mij zeker ook volgen. Ik heb het over ondernemen voornamelijk. Ik vind het superleuk. Ik vind het zo grappig dat ik haar één keer gesproken en dat was ter voorbereiding van dit. Ik vond het echt heel erg leuk. En ik heb nog best wel veel vragen. Maar goed, voor nu wil ik je heel erg bedanken. ik ga ze gewoon bestellen, want dan gaan we er ruis wat overheen.
Nee,
als je gewoon moeiteloos 6 uur kan pleiten, zeg maar, weet ik ook gewoon, ja.
Geen probleem.
We zijn tot vandaag nog bezig. Dus, ja. Dus we houden het hierbij. Ik wil iedereen die heeft gekeken echt hartstikke bedanken dat jullie naar ons hebben gekeken. Ik hoop dat er waarde voor jullie in te vinden was. En we hopen jullie, ik hoop jullie morgenavond weer te zien bij de Fotoaardvorkshow. En Leonie, hartstikke bedankt dat je mijn gast wilde zijn.
Graag gedaan, joh. Superleuk. Okay.
Fijne avond allemaal.
Succes ermee, hè.
Yo, ciao.
Hoi.